Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. We gaan vandaag even naar de luisteraars, kijkers vragen, mensen die het boek hebben gekocht. Er zijn verschillende mensen die mij een vraag hebben gesteld over het boek. En vind ik eigenlijk wel heel leuk om even dieper op in te gaan, omdat jullie zijn mijn klanten en ik wil graag dat jullie alles eruit kunnen halen uit het boek. Zodat je een betere trainer wordt voor je paard, maar ook dat je een betere ruiter wordt. Dus vandaar dat ik even de tijd neem om wat vragen te beantwoorden. Ik heb ze een beetje door het boek gerangordend, zodat we ook echt door het boek heen gaan. En dat het ook voor jou als niet zijnde boekkoper of ga ik het boek wel of niet kopen, dan kun je daar ook een keuze uit maken. Dus ik heb het even gerangordend en daarbij de namen van de mensen die wat willen weten heb ik dan even opgezocht. En dan ga ik in stapjes zo erdoorheen. Marcia uit Bloemendaal, die vraagt aan mij van, je hebt dan over terug naar nul, niks doen. Maar waarom moet je nou eigenlijk niks doen? Want je paard moet toch actief, hij moet doorlopen, want dat is beter voor zijn lijf. En ja, Marcia, daar ben ik het helemaal met je eens. Waarom ik ben begonnen met terug naar nul, naar niks doen, is eigenlijk omdat ik denk dat het belangrijk is dat je eerst als trainer van jouw paard leert welk karakter bij hem hoort. Dus is het een sloom paard, is het een snel paard, afwachtend, misschien onzeker. En op het moment dat je een rondje over de hoefslag stapt en je doet gewoon eens niks, dan leer je een stukje van hem of haar kennen. En je paard leert dan ook een beetje weer feedback terug te geven. Van ja, ik ben nou eenmaal voorwaarts vandaag of ik ben juist helemaal rustig vandaag. En vanuit daar kun je dan verder bouwen. Ik ga er gewoon niet vlekkeloos vanuit dat iedereen maar ontspannen kan zitten op het paard. En daardoor is terug naar nul voor mij het belangrijkste waar je mee begint. En ja, eigenlijk doe ik dat zelf ook dagelijks. Ik ga gewoon even een rondje nul, zo noem ik dat ook, niks doen. En dan ga ik even kijken hoe die er vandaag voor staat. Je krijgt ook een stukje gevoel weer. Dus als je op je paard niks doet en je laat hem zijn bewegingen maken, dan leer je ook voelen welke beweging maakt hij. Maakt hij een grote pas, maakt hij een kleine pas. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van het niveau van het paard. Maar in eerste instantie is het gewoon ervoor om bewust je lichaam te kunnen ontspannen en uit te schakelen. En het paard kunnen te laten zijn wie die is. Die feedback kan je ontvangen, daar kan je wat mee doen. Je kunt het ook ontspannen en het laten. Maar in de rij verder, hoe hoger je komt, hoe meer hulp je moet gebruiken. Dus als je elke keer terug kan naar nul, dus naar deze totale ontspanning, dan zal je merken dat dat gaat helpen in je verdere opleiding met het paard. Dan gaan we door naar Danielle uit Zeeland. Ik vind dat een hartstikke leuk boek, word er heel enthousiast van. Maar een trainingslogboek, ja, dat vind ik toch wel heel moeilijk om dat in te vullen. Heb je daar nog tips over? Ja, heb ik. het idee eigenlijk is, je hebt achterin het boek, heb je bij punt 5, krijg je 25 lessen. En het idee is dat je dus per keer in het trainingslogboek bijhoudt van, ik heb die les gedaan. Dus bijvoorbeeld, ik heb een grondwerkles gedaan, ben begonnen met de bubbeltraining. Hoe beviel dat? Wat wil ik daar nog in bereiken? Wat is mijn nulmeting daarin? Hè? Dus moest mijn paard nog alles leren? Of heeft hij al dingen geleerd van voorgaande lessen? En door dat dan in te vullen, dan krijg je ook, zeg maar, als je na een half jaar weer even terugkijkt, een stukje feedback van, oh ja, zo was het. En nu gaat het, een stuk beter natuurlijk. Daar kun je ook in combineren. Dat je dus zegt, ik heb een stukje grondwerk gedaan. Daarna ben ik gaan rijden. En heb ik de onafhankelijke zit meegenomen? Nou, op het moment dat jij dan zeg maar invult die onafhankelijke zit en je schrijft erbij wat voelde ik, wat lukte wel, wat lukte niet. Dan kun je bijvoorbeeld een les later, als je dus andere stukken in je logboek hebt ingevuld, zeg van, oh, ik zal weer eens even terugkomen op die bubbeltraining en de onafhankelijke zit. Dus dan kan je op een gegeven moment voor jezelf ook een weekplanning maken en dan een maandplanning. Maar je moet dus eerst eigenlijk een beetje zo alle 25 lessen eerst een eerste keer doorlopen. Dan schrijf je op wat je tegenkwam, wat je moeilijk vond. En dan ga je weer terug om te kijken van, nou, welke lessen vond hij dan heel erg moeilijk? Die zou ik wat vaker in de week willen toepassen. Welke vond hij wat makkelijker? Die kun je dan even iets op de achtergrond laten gaan. En zo heb je echt een duidelijk trainingsplan voor bijvoorbeeld een jaar. Want ja, niet alles gaat natuurlijk vlekkeloos. En ja, dan is het gewoon heel fijn om houvast te hebben en om terug te kunnen kijken van, ja, wat deed ik in de eerste lessen? Want vaak kijken we alleen maar vooruit en dan vergeten we wat er eigenlijk al wel goed gaat. Dus dat is de reden waarom die trainingslogboek erin zit en hoe je hem dan een beetje kunt gebruiken. Oké, dan gaan we door met Herma uit Waddinxveen. En Herma die vraagt van effectief communiceren. Daarbij doet zij de press release op de grond. En haar paard die gaat tegen de druk in. Dus zij wil met de druk op het halster wil ze vragen of hij zijn hoofd wil laten vallen. En dan gaat hij bij tegen de druk in. Ja, dat is wel dat komt wel vaker voor. Hè? Ik bedoel, je hebt paarden die heel snel reageren en paarden die minder snel reageren. En dit is ook natuurlijk een stukje wat je moet aanleren bij zo'n type paard. Want paarden worden nou eenmaal ook niet geboren met stap, draf, galop aan je been hulpen. En zo kan je ook een paard hebben wat in zijn natuurlijke druk gewoon tegen de druk ingaat. Dat is ook helemaal niet raar. Er zijn echt veel paarden die dat doen. Dat is ook een beetje logisch qua balans. Hè? Je haalt ze uit balans en hoe lossen ze dat in het lichaam op? Dus als je zeker weet dat je paard lichamelijk niks mankeert, want dat is natuurlijk echt wel belangrijk, dat hij gezond is, dan is het de kwestie van uitleggen. En dat uitleggen kun je doen door bijvoorbeeld, als hij echt niet wil, kan je de druk verhogen. Maar als dat niet goed bij je voelt, kan het ook misschien werken. Moment dat je een beetje druk neemt en dat je aan de andere kant in je andere hand een snoepje bijvoorbeeld voor hem hebt. En dat hij eigenlijk dus wel loslaat eerste instantie voor het snoepje. Maar dat jij weer terugkomt op de druk. Hij gaat los of hij gaat niet los. Dan komt er weer een snoepje. Net zo lang totdat hij eigenlijk laag naar het snoepje gaat. Dus ik stel me voor, jij staat naast hem. Jij maakt een beetje druk op het halster. En onder zijn neus laat jij dat snoepje zien. Dan gaat hij naar jouw hand toe. Dan is de release. Hè? Dus dan komt het paard los van de druk. Dan geef je het snoepje. En dan ga je steeds langer tijd zetten tussen de druk los en het snoepje. En dan ga je kijken of dat je dat oorzaak-gevolg systeem kan aanleren aan hem. Maar neem er de tijd voor. Want dwang is gewoon nooit een oplossing. Uitleggen is beter. En anders komen we zeker een keertje of een van mijn instructeurs je een keer helpen met grondwerk. Want we zijn met best wel een paar meiden die dit allemaal heel goed beheersen. Dus dan komen we gewoon een keertje bij je langs. Dan gaan we naar Tessa uit Dronten. En die vraagt zich af of ze überhaupt wel ooit een goede combinatie wordt met haar paard. Want zij leest dan het stukje haanuil bij vlinder. En zij ziet dat er nogal wat uitdagingen voor haar zijn. Als je bij ons de test hebt gedaan, hij is sowieso online, dus heb je hem nog niet gedaan, ga hem zeker doen. Dat is de haanuil bij vlindertest. En die geeft een beetje weer wie jij bent. En wie jij bent, maakt ook uit voor jouw paard. Als jij een vlinder bent, een dromer, dan, en jouw paard is dat ook, dan kan je waarschijnlijk prachtige, mooie ritten maken met z'n tweeën. Maar vaak wanneer het dan erop aankomt en je moet bijvoorbeeld de wedstrijdring in, dan is dat moeilijk voor jullie beiden om de focus te houden. En zo zijn er dan nog meer gedragingen. En Tessa, de probleem is eigenlijk dat zij een dromer is, dus een vlinder, ontspannen, relaxed. Maar haar paard is een haan en die neemt beslissingen. Dus zij vraagt zich af van, kan ik hier ooit mee een combinatie vormen? Nou Tessa, ja zeker kan dat. Belangrijk is dat jij als vlinder misschien een beetje meer gaat proberen te denken als een uil. De uil is de denker. Dus hoe kunnen we nou een paard wat best wel overheersend gedrag heeft en sterk is qua karakter, zijn mening duidelijk laat zien, hoe kunnen we die nou in de aandacht bij ons krijgen? En dan is het misschien handig voordat je naar stal gaat om bijvoorbeeld eens op te schrijven van wat jij graag zou willen dat beter gaat. Om maar even een zijstraat te noemen, om een voorbeeld te noemen. Stel, je gaat naar stal en hij is eerder uit de stal dan jij. Ja, op het moment dat jouw paard daarvoor initiatief neemt, zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om te zeggen, nou, weet je, ik ga naar stal, ik doe de deur open, maar ik blijf voor de ingang staan en hij mag niet uit de stal. En dat je eerst eens even gaat kijken op het moment dat hij naar je toe komt, dat je hem zachtjes wegduwt. Of dat je, wij noemen dat dan de staart met de bubbeltraining, de staart er even bij pakt. En dat je even de staart laat zien en een beetje heen en weer zwiept, zodat hij wat naar achteren gaat. En dan ontspan je weer, want dat kan jij waarschijnlijk goed. Een vlinder die is vaak relaxed en die vindt het mooi als een paard rust heeft. Dus dat zal je waarschijnlijk goed beheersen. Nou, en dan laat je hem zo eens even een paar keer gewoon alleen maar elke keer stal open. Hij moet daar blijven voordat jij de volgende stap onderneemt om bijvoorbeeld überhaupt zijn halster om te doen. Maar dat je echt even een doel bepaalt voor die dag. Dat je zegt, oh, dat vind ik moeilijk met hem. En dat je daar als uil over na gaat denken. Wat zou ik kunnen uitleggen aan dat paard? Wat hij moet doen voor mij. Dus in dit geval in zijn box blijven totdat ik hem naar mij toe laat komen. En dat je daar allebei eerst de rust in vindt. En zo eigenlijk alle uitdagingen die je tegenkomt gaan opschrijven en erover na gaan denken. Ja, hoe komt dat bij mijn paard over? En hoe kan ik dan daarin uitleggen dat ik dat liever niet wil? Dus dat zijn op zich wel, denk ik, wel mooie uitdagingen voor je. Om dan eerst maar te gaan bedenken wat je wil doen. En dan een stappenplan te maken. En dan aan de hand van het stappenplan naar stal gaat. En dan met je paard aan het werk gaat. Laat me zeker even weten hoe het is gegaan. Heel veel succes, Tessa. Rosa uit Schin op Geul, die vraagt zich af, moet je altijd een paard rond, laag, over de rug warm rijden? Nee, dat hoeft niet. Het gaat eigenlijk erom dat een paard in zijn natuurlijke evenwicht opwarmt. Maar uiteindelijk zitten wij als ruiter op die rug. En daarvoor is het handig dat het paard een sterke rugspier ontwikkelt. Dus het is ook even een beetje afhankelijk van hoe jouw paard in zijn natuurlijke manier beweegt met jou erop. Dus het is een kwestie van ook eigenlijk aanleren van de juiste spiergroepen te gebruiken. Dus op het moment dat jij zegt van, joh, ik ga eerst een rondje, stap, draf en galop en ik doe eigenlijk verder niks, worden die spieren ook zeker warm. Alleen als volgende heb je als uitdaging, zeg maar, dat jij op die rug zit en dat het voor je paard prettig is als hij de lengte van zijn rug kan gebruiken als warming-up. En op het moment dat hij dat moeilijk vindt, lastig vindt, dat jij dan als trainer van jouw paard dat ook essentieel maakt in jouw rijerij. Omdat je erop zit, heb je de verantwoording om die rug sterk te maken. Dus nee, het is niet belangrijk. Ja, het natuurlijk evenwicht is belangrijk. Maar uiteindelijk wordt het wel belangrijk omdat we erop zitten. Dus je wil zo kort mogelijk uiteindelijk die rugspier, stel dat die loopt met een holle rug, dan wil je dat niet trainen. Ja, dus hij mag erin warm worden en in zijn eigen manier van bewegen stap, draf en galop doen. Als je daarna mee aan het werk gaat om in elk geval voorwaarts, neerwaarts te rijden. In mijn visie. En in mijn visie is het dan ook nog belangrijk welk tempo dat hij daarbij pakt. Want vraag jij niks en hij rent constant onder je uit, dan drukt hij zijn rug weg en wordt hij alleen maar nog holler als hij onder je uit rent. Maar is hij gewoon prettig voorwaarts en drukt hij zijn rug niet weg, dan is het weer juist positief. Ja, dus dan zou ik bijvoorbeeld het paard wat heel rennerig is met een hoge rug, of tenminste, sorry, met een hoge hoofdhalshouding, zou ik dan veel voltes rijden. Terwijl een paard wat wat trager is met een holle rug, die zou ik proberen dan weer juist actiever te rijden en weer wat langere lijnen te rijden. Om op die manier die rug aan het werk te krijgen. Oké, veel succes. Ja, dan zie ik eigenlijk, dat is wel grappig, dat wordt verder niet gevraagd, maar ik zie wel gelijk in het boek dan de cooling down na het werk. En ik weet uit ervaring dat die nog alles vergeten wordt. Dat merk ik zelf ook, hè. Als ik dan de lessen geef en ik ben klaar, dan stoppen de ruiters vaak ook met rijden. De les is klaar, het is klaar. Maar minstens zo belangrijk is de cooling down. Want op het moment dat jij gewerkt hebt aan conditie, aan spiergroepen, dan wil je eigenlijk kijken of het natuurlijk evenwicht misschien veranderd is, of je nul beter is geworden. Maar ook uitstappen aan de hand is een optie. Maar het gaat niet alleen per se om de stap. Probeer ook eens daarbij bijvoorbeeld, stel je bent klaar met de les, rij nog gewoon eens een keertje een volte in galop en probeer bijvoorbeeld hals te strekken in galop of hals te strekken in draf. Het heeft niet echt alleen maar te maken met de ademhaling weer naar normaal te brengen, maar ook de spiergroepen van belasting naar ontspanning, naar ontlasting te gaan. Dus vergeet die vooral niet na je training. Neem daar ook echt even 10 minuten de tijd voor, net zo hetzelfde als dat je doet voor instappen. De volgende vraag komt van Caroline uit Berlicum. En die vraagt, waarom begin je met de afspraak maken van je paard aan de longeerlijn in het boek? En dat doe ik omdat ik heel vaak, zeg maar vroeger bij mezelf, de antwoorden en de vragen niet altijd goed op orde had. Dus ik merkte aan mijn paarden dat welk beenhulp of hoeveel beenhulp is nou stap? Hoeveel zit, hand, sluit, hulpen is nou terug naar halt? Ik merkte dat daar heel veel onduidelijkheden bij ontstonden. Terwijl aan de longeerlijn deed mijn paard het eigenlijk vlekloos. Ja, en ik snapte die combi dan niet. Ik denk, ja, waarom kan mijn paard aan de longeerlijn wel duidelijkheid en overgangen weg en terug? Dus ja, kortom, er zit wat bij mij. Om dat bij mij te verbeteren, heb ik dus gedacht dat het ook beter is om de afspraken voor jullie, als trainer van jouw paard, dat de afspraken vanaf de grond even heel belangrijk zijn. Op het moment namelijk dat je longeert, heb je niet te maken met je eigen lichaamstaal in de zin van gelijk op het paard aan de been of aan jouw hand, aan de ruiter zit. Dus je kunt observeren en in principe denk ik dat iedereen stil kan staan en zachtjes kan meedraaien. En in dit geval doen wij dat in de pizzapunt. Dus op het moment dat jij daarin ook ontspannen naar je paard kijkt en nul bent, verwacht jij niks van jouw lichaam en kun je verbaal met je stem dus je paard een opdracht geven. Aan de hand van de uitvoering van jouw paard. Dus stel je zegt stap en hij vertrekt niet, dan doe je er een hulp bij. Bijvoorbeeld je arm omhoog. Of je draait met de touw van de longeerlijn. En daar hebben we dan ook basisafspraken in. Dan kan je ook zien of er feedback is van jouw paard. Dat betekent dat op het moment dat jij ernaast staat in nul, dit kan. En jij gaat er dan op zitten in nul en jij geeft been en het stemcommando. Dan kan jij ook jezelf trainen om kleinere hulpen te gaan gebruiken. Want je paard snapt het stemcommando stap. Hij snapt misschien niet jouw beenhulp nog. Maar door dan de combinatie te maken en oorzaak-gevolg. Dus ja, als ik zeg stap, komt mijn been. Of als ik zeg been, dan komt de stap stemcommando. Dan kun je de druk op jouw been leren voelen. En een snel paard wat snel reageert of snel alert is, attent is. Nou, daar gaat het beenhulp ook gelijk weer vanaf. Maar het paard wat het dan op dat moment niet gelijk voor je been doet, die kun je dan coachen door nog een keer been te geven en nog een keer het stemcommando. En dan zal die het weer doen. Dan zal jij je hulp weer eraf kunnen laten. Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld komt te vervallen in te veel drijven en je gaat weer terug even naar de longe en je probeert hem even wat duidelijker op je stemcommando de hulpen te gaan geven. En dan kun je weer even naar nul in je been. En het paard kan ook weer even aan zijn eigen lichaam denken, jij aan je eigen lichaam. En dan kun je weer samenvoegen. En het mooie hiervan is dat je jezelf dus traint om klein te blijven. En elke keer die feedback naar vanaf de grond iets te vertellen, dan weer onder het zadel toe te passen. Leer je als trainer van jouw paard om steeds jezelf te trainen, kleiner en fijner te worden. Dus dat is de reden waarom we eerst de afspraken aan de longeerlijn hebben. En ook dat je de feedback hebt van je paard. Dat je aanspanning en ontspanning in je lijf, wat dat kan doen voor jouw paard. Een paard dat daar niet gevoelig op is, die zal jouw houding van aanspanning bijvoorbeeld negeren. Maar een paard dat er wel gevoelig voor is, dan denk je, hey, dat paard rent de hele tijd en die wil maar niet remmen. Maar misschien sta je er zelf wel ook op die manier bij. Dus ook aan de longe is het weer een mooie feedback die je kunt krijgen van je paard. In je houding, in je stem en wat je dan aan communicatie zou willen met je paard en wat er eigenlijk al in je lichaam gebeurt. Nou, en als je dat dan weer terug kan zetten naar onder het zadel, hè, dus ik ga erop zitten en je weet welk lichaamstaal wat oproept voor je paard, dan kun je daarop aanpassen. En daarom hebben we ook de volgende opdracht, zeg maar de onafhankelijke zit. Maar joh, ga eens met z'n tweeën, eentje aan de longe en één erop. En ga eens kijken wat de houding en zit in nul kan betekenen voor je. Maar ook de manier van zitten kan wat betekenen voor je paard. En dat kun je dan een beetje experimenteren. Dus vandaar dat we daarvoor gekozen hebben om dat eerst vanaf de grond te doen. Even kijken, Elisa uit Werkendam, die vraagt, ik geef mijn paard eigenlijk altijd een voorwaartse beenhulp op dezelfde plek. Maar nu zie ik in het boek dat je verschillende plekken hebt om je beenhulp te geven. Waarom doe je dit? Eigenlijk ook is dit weer een beetje gekomen uit onwetendheid en onkunde bij mezelf. Ik merkte gewoon, toen ik ging trainen met dat niks doen, dat uiteindelijk mijn paarden ook vanzelf gingen lopen. Dus door de stemhulp maakte ik ze onafhankelijk van mijn been. Dus ik had alleen been voor stap, draf en galop. En voor de rest deed ik eigenlijk niks met mijn been. Dan ga je op een gegeven moment hoger niveaus in. En dan komt bijvoorbeeld een pasje wijken erbij. En in de volgende een pasje travers. Je hebt wel paarden die bijvoorbeeld in een volte uitzwaaien. En ik merkte bij mezelf dat ik eigenlijk niet zo heel handig was daarin. Om mijn paard te begrenzen met het been. Of wanneer drijf ik hem nou naar voren? Wanneer leg ik hem nou uit dat hij moet wijken? Ik merkte gewoon dat op het moment dat ik moest gaan wijken, waren mijn beenhulpen op. dan reageerde die niet meer. Ik had dan best wel een traag paard. Dus ik had bedacht, als ik nou gewoon mezelf even duidelijk leer wat op de single is in het midden en achter de single. En ik noem ze dan knopje 1, 2, 3 en eventueel 4 voor de achterhand. Dat op het moment dat ik dacht aan knopje 1, kon ik wel heel erg makkelijk eigenlijk mijn been op de single daarin naar binnen sturen. En als ik dan les had, dan hoorde ik, ja, buitenbeen begrenzen, buitenbeen begrenzen. Maar ja, waar begrens je nou je buitenbeen? En hoeveel druk geef je nou je buitenbeen? En dan merkte ik ook weer dat mijn paard aan het einde van de les eigenlijk nog fit was en ik was kapot. Dus waarschijnlijk heb ik dus mijn begrenzende hulp ook gebruikt voor een drijvende hulp. Dus het idee achter die knopjes is dat je als trainer van jouw paard heel bewust wordt van waar leg ik mijn been neer en wat is het antwoord op de vraag dat mijn paard moet geven om weer van die hulp af te komen. En door mijzelf, eerst in stap natuurlijk, het knopje 1 aan te leren van joh, dan gaan we met de schouder verplaatsen, knopje 2 gaan we wijken, knopje 3 gaan we de achterhand verplaatsen. Door te spelen in de oefening met die knopjes, werd ik steeds handiger in mijn motoriek om het paard de juiste aanwijzingen te geven. En werd het voor mijn paard helderder dat ik niet voorwaarts aan het drijven was, maar dat hij dan zijwaarts moest. Dus als mijn nul tempo goed was, dus hij liep zelf in stap, dan kon ik erover nadenken, waar plaats ik mijn been? Wat is de vraag en wat is het antwoord? Gaf hij het antwoord, stopte ik met de hulp. Deed hij het antwoord niet goed geven, dan vroeg ik de hulp nog een keer. Maar door die knopjes was ik mij heel erg van bewust dat ik het goed deed en dat ik ook een duidelijker beenhulp kon geven zonder dat ik me rot voelde. Want dat kreeg ik dan ook weer een beetje. En dan dacht ik, ja, hij doet het niet. En nog harder schoppen, En daar werd ik eigenlijk gewoon super, super verdrietig van. Want dan zat ik voor mijn gevoel mijn paard af te ranselen met mijn been. En dat deed ik ook eigenlijk. Maar achteraf deed ik het dus ook niet goed. En nu dat ik daar helder over nadenk en ik zeker weet dat ik het goed doe, merk ik ook gewoon dat mijn paarden door de overtuiging, niet eens doordat ik harder drijf, maar doordat ik de overtuiging heb dat ik het oké doe, komt dus ook echt die voorhand naar binnen. En ja, hoef ik eigenlijk alleen maar een beetje stelling aan te vragen. En dan kan ik ook weer heel fijn en zacht in mijn hand zijn. Dus vandaar dat die knopjes bedacht zijn. Kim uit Leerdam, die vraagt, jij zegt dan in je overgangen terugrijden, BBK, billen, bovenbenen, knie. Maar als ik mij lang maak en ik ga zitten, dan komt mijn paard al terug. Maar vervolgens is die niet meer actief. Dus dan moet ik mijn been erbij houden om hem actief te houden. En dat is nou precies waarom ik dit heb uitgeschreven, Kim. Want hier gaat heel veel in mis. Zithulpen, terug, tegelijkertijd met beenhulpen. Wat moet je dan als voorwaartse drang houden? Hoe kan je dat paard uitleggen dat hij wel terug moet komen, maar dat hij ook actief moet blijven? En dat is een kwestie van heel snel na elkaar zijn. En wij zijn nou eenmaal niet zo goed in onze non-verbale communicatie, dus de communicatie in ons lichaam naar het lichaam van het paard. Maar het paard is daar wel heel goed in. Dus BBK is eigenlijk ook ontstaan als weer een bewustwording voor de ruiter van wat doe ik nou eigenlijk? De aanspanning van namelijk je bilspieren, dan de binnenkant van je bovenbenen, dan je knie, geeft jezelf heel bewust 3 hulpen. En die hulpen worden uiteindelijk eigenlijk alleen maar het zitten, het verzwaard zitten, het attentie zitten voor het paard dat hij terug moet komen. Maar voordat je daar bent, wil je als ruiter zeker weten dat je weet wat je doet. En dat stukje bewustwording zit hem dan in BBK. We gaan gauw verder naar Celine uit Texel. Hey, eilandje. Leuk. De vraag van Celine is: we hebben in het boek staan tempowisselingen. En dan zie je dat je meerdere hulpen tegelijk geeft. Hoe weet mijn paard nou die verschillende hulpen? Ja, nee, daar is hij niet mee geboren natuurlijk. Dus het idee achter de eenvoud van dit lijstje is, hè, want dan zie je een vierkant lijstje met wat te doen in stap 1, 2 en 3 en 4. En hetzelfde voor de draf en voor de galop. En ja, er staan een beetje vaste afspraken in voor jezelf om te leren om de hulpen achter elkaar te geven. Maar ook voor je paard om een duidelijkheid te hebben van waar wil ik naartoe. He, dus in het begin mag je dus best wel even van een wat trager paard verwachten dat hij wat trager stapt, als het maar in je ontspanning is. Wil je dan naar voren, dan wil je wel echt naar voren. He, dus naar een arbeidstempo, een middentempo of een groot tempo. En om dat te bereiken, ja, geven we beenhulpen. Maar wat de praktijk leert is dat wij als trainers van ons paarden niet zo consequent daarin zijn. En dat wil zeggen, welk been is dan een voorwaarts been voor een arbeidstempo, voor een middentempo of voor een groot tempo? En om die verschillen duidelijk te maken, gebruiken we dan de stemhulpen erbij. En kun je jezelf dus gaan aanleren hoeveel kuit jij geeft aan het paard en wat dan het antwoord van het paard is. En daarop baseer je je afspraken. He, dus als je een paard hebt wat in rust, in nul, wat langzamer loopt en de volgende hulp geeft een wat snellere stap. En jij weet dan hoeveel kuitdruk jij daarop hebt gegeven, dan kan je dat consequent doorvoeren. Als hij dan sterker wordt, dan kun je de ruimte ook pakken. Bijvoorbeeld met nog meer beenhulp of een kleinere beenhulp voor de eerste hulp. Hè, dus voor het actief zijn. En de tweede kuithulp voor het verruimen ervan. Maar dan moet jij wel als trainer weten welke kuithulp wat was. En om dat aan te leren heb ik dan zo'n vakje gemaakt met stemhulpen naar voren. Maar ook voor de overgangen terug, zodat wanneer je de BBK gebruikt, hè, dus de billen, bovenbenen, knie, dat jij heel bewust erover nadenkt. Oh, nu doe ik bilspieren, binnenkant, bovenbenen, knie. Hij doet het, release, ontspan. Maar het kan ook zijn dat je paard dan nog steeds doorgaat. Dat je dan je teugelhulp sluit. Dat is dan prima. Dan heeft hij ook een antwoord gegeven. Is hij ook naar teruggekomen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat dit niet blijft tot zet niveau. De bedoeling is dat jij bewust van bent, dit zijn mijn ruiterhulpen. Ik wil eigenlijk niet aan die teugels komen of licht opvangen is wat anders als echt begrenzen en terugrijden. Maar ik wil me bewust zijn van, hey, ik heb met mijn zit al aangegeven, hij doet het. En daarna kan ik ontspannen. Of ik zit in draf, ik noem maar wat, en ik zit eigenlijk helemaal niet zo onafhankelijk van mijn paard. Hij loopt terug naar stap. Potverdorie, misschien doe ik dat zelf. En daarvoor maak ik zeg maar van die duidelijkheid en hokjes. En heb ik het nog een keertje expres naar voren laten komen in het boek. Om jezelf eigenlijk daarop te gaan trainen dat jij in jouw non-verbale communicatie sterk wordt. En begrijpt wat je doet. En dan zal je merken dat je paard ook enorm stuk sneller leert. Want ja, hun non-verbale communicatie is echt wel op orde, ondanks dat ze bij ons gedomesticeerd zijn. Maar ik merk wel dat hoe beter ik ben geworden erin, hoe sneller mijn paarden het eigenlijk ook doen. Dus ja, de fout ligt natuurlijk ook altijd bij ons, dat zeggen we ook altijd wel. Maar in hoeverre durven wij hand in eigen boezem te steken? Dus dat is nogal eens lastig. De volgende vraag die komt van, even kijken, Saskia uit Renen. En die vraagt, ja, je hebt het maar over 3 hoofd-halshoudingen en dan, ja, wedstrijdhouding. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En ik lees het wel, denk wel dat ik het snap, maar waarom is dat? Dat is ook weer uit de eigen ervaring, eigenlijk het hele boek natuurlijk. Wat ik merk is dat als ik met mijn lesklanten praat over hoofd-halshoudingen, dat iedereen er een ander beeld bij heeft. Terwijl als we praten over een wedstrijdhouding, dan hebben we nagenoeg dezelfde houding, een losrijhouding en een ontspannen houding. Dan hebben we er drie die best wel heel duidelijke richtlijnen geven voor iedereen. En die heb ik genoemd 1, 2 en 3 en fases. En dat heb ik gedaan omdat naar mijn mening er te veel een beetje dit en een beetje dat en een beetje zus en zo in het rij zit van de hoofd-halshouding. Ik zie heel veel onrustige monden bij de paarden door de handen van de ruiter. Ik zie heel veel dat het net niet is, zeg maar. Net niet over de rug van de achteren naar voren. En ik ben uit ervaring wijzer geworden dat wanneer een paard weet hoe hij zijn hoofd moet laten vallen op de vraag van de ruiter. En dit mogelijk is lichamelijk, dus dat hij daartoe in staat is. Nou, dit is hij eigenlijk altijd, want hij kan ook gras eten. Dus waarom zou hij niet kunnen halstrekken? Het enige is dat de invloed van de ruiter op de rug zorgt voor disbalans voor het paard. En om dat samenspel te creëren, doe ik die fases oefenen, dus die hoofd-halshouding oefenen met de ruiters. Met een simpele vraag-antwoord systeem voor het paard. Maar eigenlijk misschien nog wel meer voor de ruiter. Omdat de ruiter zegt eigenlijk vaak, ja, zo ongeveer. Zo is die ongeveer wel goed. Of dit plaatje, is dit wat je wil zien? Dan kijk ik naar het plaatje, maar je wil ook eigenlijk leren dat zo'n ruiter leert te voelen. En dat kan alleen als een paard leert om van achteren naar voren naar de hand toe te komen. En uit ervaring weet ik dat vaak met heel veel been van achteren naar voren wordt gereden. Maar de definitie is eigenlijk dat het paard eerst moet begrijpen waar die uit van achteren naar voren wordt gereden. Dus op het moment dat het paard nog niet weet wat daarvan de bedoeling is, dan kun je met een traag paard hem zeker naar voren rijden, naar de hand toe laten komen en dan zijn hals laten vallen. Maar dan moet jij ook maar als ruiter weten, hoe voelt dat? En hoe ziet dat er dan uit vanaf de bovenkant? En met een heet paard merk ik dat er heel veel paarden ook dan over het tempo lopen en dan van het achterbeen af. Dus mijn idee van die fases is puur uitleggen aan het paard dat hij zijn hals in meerdere houdingen kan houden van hoog naar laag. En een ruiter daarbij een duidelijk beeld te geven van tot hier is fase 1, tot daar is fase 2, tot daar is fase 3. En dan zeg ik ook eigenlijk bijna altijd, die fase 1, dat houden we even als contactteugel en we vergeten even de wedstrijdhouding. We gaan werken in 2 en in 3, omdat daar de aansluiting naar de rug makkelijker is. Want voor die fase 1 moet het paard achterlager gaan, via de rugspier, bergop gaan lopen naar de hand toe. En voor heel veel ruiters is dit echt nog lastig werk. Dus daar zie ik best wel wat probleempjes in. De gedrukte rug, paarden die traag worden, paarden die gaan rennen. Dus die stel ik altijd wel even uit, totdat we echt zijn op een niveau dat dit ook kan. Nou, wat leuk. Ja, Saskia die zegt dat ze de tekeningen heel erg leuk vindt. En echt inspiratie uit opdoet, ook in haar gedachten wanneer ze op het paard zit. Dus de tekeningen zijn van Annelies Touw. En die hebben we samen, tenminste ik heb ze bedacht en zij heeft ze echt heel mooi getekend en uitgevoerd. Daar zijn we ook super trots op. Dan gaan we verder met Gea uit Wamel. En Gea had een vraag over het wiebertje. Ik rij meerdere malen het wiebertje, maar wat ik merk is dat mijn paard steeds meer naar buiten gaat kijken op het wiebertje. Als ik met twee teugels stuur. Oké, ja. Nee, dat komt wel vaker voor, want is eigenlijk dus je paard niet bol aan die kant. Dat wil zeggen, als je kijkt naar de schouders van je paard en naar zijn hoofd, dan zeg maar, als je in de volte zou rijden om de pionnen van het wiebertje, dan heeft je paard stelling binnen. Nou, die stelling binnen wil je ook eigenlijk in het wiebertje. Op het moment dat jouw paard geen stelling heeft, recht voor je is, dan zou hij dus recht om het wiebertje, of om de pion, sorry, heen moeten kunnen. Maar wanneer het paard tegengesteld gebogen is, dus bijvoorbeeld jij rijdt rechtsom en je paard kijkt naar links, dan heb je dus de stelling niet naar de binnenkant. Dus loopt het paard niet over de buitenschouder. Dus komt hij dan in de verkeerde stelling uit. Dus mijn tip is, rij het wiebertje dan niet op de op die kant, maar maak daar een volte van je wiebertje. Dus rij er een volte omheen of om de pionnen. En aan de andere kant, dat zal zijn bolle kant zijn. Dus daar zal die makkelijk die stelling aannemen, makkelijker gebogen zijn. Rijd daar het wiebertje dan op met de begrenzing van je buitenschouder. Dus door de buitenteugel tegen de hals aan te zetten. Op het moment dat dat nog niet voldoende is, kun je er ook voor kiezen om jouw buitenbeen op de singel te plaatsen en hem naar de pion toe te drijven om jouw hand te helpen de begrenzing aan te geven van de buitenschouder. Veel succes! De volgende vraag is van Marike uit Vreeswijk. Marike heeft een wat trager paard en zij doet de onderdelen steppen. En in het steppen merkt ze eigenlijk dat hij wel beter wordt, wel sneller. Maar hoe lang mag dat nou duren? Ja, dat is heel lastig natuurlijk vanaf hier te beoordelen. Maar ja, in principe leert een paard heel snel. Dus je moet even dan denk ik een beetje een checklijstje gaan maken. Waarin duurt het dan te lang? Want is je hulp misschien wat te lang? Ben je niet consequent genoeg? Heb je geen focus? Hè? Dus ben je met andere dingen bezig tijdens het rijden? Kijk, elk paard leert eigenlijk best wel heel snel. Zeker als je duidelijk communiceert in hun eigen lichaamstaal. Ik bedoel, op het moment dat je elke keer zijn naam roept en hij krijgt een snoepje, zal hij echt binnen no time opkijken als je zijn naam roept. Want hij weet dat hij een snoepje krijgt. Dus dat is positieve bekrachtiging. Negatieve bekrachtiging, dus in het geval van kuithulp naar voren en dan ontspannen en dan laten lopen. Dat vergt van jou ook die consequentheid. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld met meer druk of een langer aanhoudende druk drijft en elke keer daarin varieert, is het voor het paard dus niet elke keer hetzelfde. Ook al denk jij dat je hetzelfde doet. Dus heel belangrijk is dat je even misschien jezelf laat filmen. En of kritisch dan naar jezelf laat kijken. Of je mag ook een video naar mij sturen. Want 9 van de 10 keer is het eigenlijk gewoon een stukje consequentheid van ons. Of misschien zit je nog niet onafhankelijk. Ben je niet consequent in het doorstappen, waardoor het draven dan minder gaat. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus ja, ik stel echt voor dat je even aan de bel trekt bij een instructie. Om even met je mee te kijken. Of dat je zelf even kritisch naar een filmpje kijkt. Want in principe is het zo best wel heel snel opgelost. Ik hoop je daarmee geholpen te hebben. Gaan we gauw door. Elsa uit Liende die vraagt, ik heb mijn paard in de galoptraining ben ik aan het werken. En ik vind het super leuk. Alleen ik merk dat hij nou het eigenlijk wel prima vindt. Dus hij zit in galop. Maar het is eigenlijk geen galop meer. Het zit tussen draf en galop in. En ik doe keurig niks. Hij blijft erin. Alleen ja, het is eigenlijk geen galop meer. Ja, dan moet ik natuurlijk volgende stap eigenlijk. Hè? Dus je hebt met je paard een goede afspraak. Dus eigenlijk is het heel goed. Want hij blijft dus in de galop. Je hoeft niks te doen. Alleen je paard denkt, nou, we gaan zo meteen wel weer naar draf. Dus wat je eigenlijk wil is, zeg maar, jouw basisgalop nu is, stel je voor, je stap is 5 km per uur, je draf is 10 en je galop is 15. Dan zit hij eigenlijk tegen draf aan. Dus in plaats van 15 km per uur galoppeert hij 11. Tenminste, dat is wat ik uit jouw verhaal opmaak. En als hij dus 11 kilometer per uur galoppeert, is dat niet, eigenlijk niet galop. Dus wat je mag doen, is je mag met je kusjes stemhulp, met een tikje met de zweep of een keer een tikje met je been, doorgaan totdat je een echte galop hebt. En op het moment dat je het ritme 15 kilometer per uur voelt, dus echt het galopritme voelt, dat is het moment waarop je dan de nulhulp toepast. Je wacht weer totdat hij weer naar die 11 kilometer per uur gaat en je herhaalt het weer. Dus super consequent zijn, maar laat het een fout doen. Dus ga niet je eerste dag gelijk zeggen op 14 kilometer per uur, hey, dit is niet goed. Maar laat hem afzakken tot 11, zodat je wel zeker weet dat de basis nog klopt. Hij blijft in galop. Dan ga je naar die 15 toe. Het lukt, je zet je nulhulp in, je laat hem weer afzakken. Dag 2, dan mag hij niet meer op 11 kilometer per uur komen. Dan moet hij naar 12. Dus dan ga je tussen de 12 en de 15 zitten. Nou ja, en dag 3, enzovoort, enzovoort. Af en toe moet je wel weer even checken of je nulhulp verbeterd is. Dus dat betekent als je in galop zit, moet uiteindelijk je nul 15 kilometer per uur worden. Want van daaruit moet je nog naar de middengalop en weer terug. Ik hoop dat ik zo je vraag beantwoord heb. En anders is er vast een van onze instructeurs die je daarbij kan helpen. Nou, dit waren er even 10 die ik zo even gepakt heb. Heb jij nu ook een vraag voor ons in de podcast of over het boek of over de manier van rijden? Stel ze gerust, dan kunnen we ze mooi even beantwoorden. En dan hoop ik jullie op de volgende weer te horen. En anders even via een privébericht op Facebook of www.mendils.nl. Doei doei!